We gaan beginnen met het eerste lied. Op dit moment zie ik u. En we gaan samen recht staan.
Donkerste nacht, ik ken die lach.
als een vader. Ik ken u als een vriend. Ik leef met u in de goedheid van God. Frans is zo'n beetje de taal van ik en Mirjam, hoe dat wij onze eerste liederen zongen in de kerk. Dus het is zo'n beetje als een natuurlijke taal. Vandaar, de vertaling staat er. Het zal ook.
Pour te dire que Dieu m'est
humain pourrait couler. Si j'avais l'éternité, tu ne pourrais pas l'exprimer. Dans les battements de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vérité et pour le chemin. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour de ma foi rachetée. Je prendrai mes faibles mots pour te dire que Dieu m'éveille. Je t'aime, alors entends mon cœur. Tu sais nos espoirs, Seigneur, tu sais nos craintes, et nos mains sont de trop petits pour dire tout l'amour que nous avons. Alors entends nos cœurs, nous avons des vitaux, entends le chant d'amour. Tout est racheté. Nous prendrons nos faibles mots pour te dire que Dieu merveille tu es. Nous ne pourrons pas te dire tout notre amour. Alors entends mon cœur. Eindigen met het laatste lied. Dat is het lied die we de komende weken nog een paar keer gaan zingen.
Verdient onze aanbidding. U is in allerhoogste Heer. Hij is ons licht en onze redding. Aan hem behoort dat ooit Heer. Er is maar één weg naar de Vader, een liefde die ons hart bekeert. Hij is de bron van eeuwig leven, aan hem alleen behoort de eer. Kijk naar het land, zie de zon van God, de redder aan het kruis. Zie zijn koninkrijk kroon, de spijkers door zijn heen. Hij is waardig, kijk naar het lam. Hij die hoog vergeven en verheerlijk is. Zie een vuur vuur van liefde branden in zijn blik. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is de Alpha en Omega. Die was en is een Zijn naam is Jezus onze God. Kijk naar het land. Zie de zon van God te redden aan het kruis. Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. Hij is water aan het land. Zie het vuur van liefde branden in zijn blik. Hij is waardig. Hij is waardig. Knielen voor hem, engelen aanbidden hem. Dag en dag weer klinkt een stem. Water, zie zijn haren wit als wolk. Zie zijn blik zo liefdevol. Omvolkoor zijn wonderschoon. Water, oudste knielen voor hem. Engelen aanbidden hem, dag en dag weer klinkt een stem. Water, zie zijn haren wit als wolk, zie zijn blik zo liefdevol. Onvolprezen wonderschoon, water, water is het land, water. Kijk naar het land, zie de zon van God de redder aan de kruis. Zie zijn doornenkroon, de spijkers door zijn huid. Hij is waardig, kijk naar het land. Hij die hoog vergeven en verheerlijk is. Zie een vuur van liefde branden in zijn blik. Hij is waardig. Hij is waardig. Hij is waardig. U bent waardig. U bent waardig. Bent water. U bent water.
De kinderen mogen naar voren komen. Goedemorgen allemaal. Wie weet nog waar het kindermoment van vorige week over ging? Het kindermoment in de kerk. Dat te maken met het liedje? Ja.
Voeten?
Voeten? Het ging over het kinderliedje. Wie weet nog wat het kinderliedje was? Het was iets wat we meer en meer wilden doen.
Op Jezus gaan lijken?
Inderdaad, op Jezus gaan lijken. Ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken. Als ik hier nu een voetbal had en ik zou een hele coole truc doen met voetbal. En iemand zegt, je lijkt wel Ronaldo. Wat bedoelen ze dan?
Dat je goed bent?
Ja, dat ik goed ben. Dat ik even goed als Ronaldo kan voetballen. Dat ik even goed iets als hij kan doen. En als iemand tegen jou zegt van, je bent net zo lief als je tante. Wat bedoelen ze dan?
Lief ben?
Ja, dat ik eigenlijk een beetje hetzelfde karakter heb, dat ik een beetje op haar leek. Of ja. En als wij meer en meer op Jezus willen gaan lijken, wat moeten we dan eigenlijk eerst doen? Neem nu het voorbeeld van Ronaldo. Als ik even goed wil kunnen voetballen als Ronaldo, wat moet ik dan doen? Trainen. Maar wat moet ik eigenlijk nog doen voordat ik ga trainen? Hebben jullie een idee? Ja, ik zie Jarre zeggen kijken. Inderdaad, we moeten Ronaldo gaan bestuderen. We moeten kijken naar wedstrijden en kijken van, wat doet hij allemaal om dat zo goed te kunnen doen? We moeten ook kijken van, heeft hij een bepaald trainingsschema of zo? We moeten hem gaan bestuderen. We moeten hem eigenlijk beter leren kennen. Ja, heel goed. Dus als wij op Jezus willen gaan lijken, ja, dan moeten we hem ook eerst leren kennen. En ik dacht na over het kindermoment van de vorige week, van ja, wat is nu eigenlijk een Bijbelverhaal waarin Jezus een voorbeeld is voor ons? En ik ben een beetje gaan nadenken en ik heb een Bijbelverhaal in mijn hoofd. En ik heb een stuk of drie dappere volwassenen nodig die hier op die stoelen willen komen zitten. Je gaat niets moeten doen, alleen zitten. Dus heel makkelijk. Drie volwassenen. Tieners mogen ook. Ja, voilà. Bedankt, merci. Goed. De volwassenen hier op de stoelen, dat zijn de discipelen. De discipelen van Jezus. En ik zal uitbeelden wat dat Jezus doet in het verhaal. Het verhaal speelt zich af. Wacht, ik ga hier die plant even. Het verhaal speelt zich af. Eigenlijk niet zo heel lang voordat Jezus gaat sterven. En de discipelen, die zitten aan tafel. Ik denk dat er al een paar weten wat ik ga doen. De discipelen die zitten aan tafel. Zitten aan de maaltijd. En plots staat Jezus op. En hij doet zijn bovenkleed af. En als we dat zouden vertalen, mocht het verhaal zich vandaag afspelen, dan doet hij eigenlijk een soort schort om. En dan doet hij nog iets. Hij neemt een kom, een grote kom, en hij doet daar water in. Heel goed. En dan begint hij de voeten te wassen. in die kom. Eén voor één. Zo. Hij begint de voeten te wassen van de discipelen. En dan zegt hij eigenlijk het volgende. Eerst nog iets belangrijks. Wie was Jezus? Hij was... of is...
een dienaar.
Ja, inderdaad. Hij wordt... Jezus is eigenlijk koning. Hij is zoon van God, de allerhoogste. De schepper van hemel en aarde. En op dat moment gaat hij lijken op een dienaar. Hij wordt een dienaar. Hij neemt het voorbeeld aan van een dienaar. En als hij klaar is met iedereen, dan zegt hij nog iets. Dan zegt hij, als ik, de Heere en Meester, jullie voeten gewassen heb, dan moeten jullie ook elkaars voeten wassen. Hij geeft dat als een voorbeeld voor ons. Dus dat is ook iets waar we aan kunnen denken. Niet letterlijk elkaars voeten beginnen wassen, maar wel de gestalte aannemen van een dienaar. Dat is iets wat we ook mogen doen. Jullie mogen terug gaan zitten. Bedankt voor jullie medewerking. En wij gaan nu het lied, het kinderlied van de maand zingen.
We gaan samen recht staan hier met de kinderen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Samen recht staan niet met de kinderen. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. Ik wil meer en meer gaan lijken.
Goedemorgen. Misschien ga ik net beginnen zoals Lieneke begint met wat was het thema? van de preek van verleden week? Nou, natuurlijk, David mag niet antwoorden. Maar weten we dat nog? Ziet, hoe moeilijk dat is om het aan te onthouden, hè? Filippenzen inderdaad, maar over wat ging het? Macht. Ik denk dat het een beetje over nederigheid ging. Is het niet zo? Ja. En ik dacht toen David begon, ik zei, daar gaat mijn preek. Wat ik moet eerlijk zeggen, ik ben al een tijdje bezig. Ik ga iets gelezen. Meestal lees ik iets op het werk. Of lees ik de Bijbel door en ik ben bezig aan Marcus. En soms springt er iets uit. En dan denk ik dat ik daarover moet spreken. En enkele weken geleden had ik ook weer zo'n inval, zo noem ik dat, over een gedeelte van Marcus. En dat gaat een beetje over nederigheid. En ik denk dat dat een mooie karaktertrek is. En ook iets wat Jezus van ons verlangt, net zoals op het kindermoment, voeten wassen. Dus in feite gaat mijn preek ook een beetje over nederigheid. Of gaat mijn preek over nederigheid? Je hebt al een deel gehoord, verleden week. Je hebt nu al een klein beetje gehoord van Lieneke, dus voor de derde keer zullen we het zeker toepassen in ons leven. Maar als we eerlijk zijn, is nederigheid een karaktertrek die ons allemaal toch wel op meer of mindere mate niet aantrekt. Als ik eerlijk ben, dan vind ik nederigheid voor zwakke mensen. En vaak horen wij, christenen, ik heb dat dikwijls gehoord, dat is voor zwakkelingen. Mensen die het leven niet aankunnen, die een extra hulp nodig hebben. Ook, zoals David zei, nederigheid is voor mensen die een beetje deurmatten. Hè. Iedereen loopt erover, ze hebben hun eigen mening. En de dag van vandaag leven we in een maatschappij waar dat helemaal niet kan. We moeten onszelf profileren, liefst boven iemand staan, zodat we tonen wie en wat we kunnen. Maar ik denk dat Bijbelse nederigheid toch iets anders is. En een karaktertrek die de Heere Jezus zelf aanneemt. En daarvoor wil ik wel lezen vanuit Marcus 10. Marcus 10, vanaf vers 35 tot 45. Ik ga eerst nog de zegen vragen. Vader, we danken u, Heere, dat wij vandaag ook mogen samen zijn in uw kerk. Wilt u mij leiden voor uw woord door te geven? En mag het tot een praktische toepassing zijn dat uw Heilige Geest ons ook daarin mag gebruiken om nederigheid te leren. Amen. En daar staat er in Marcus 10, vers 35 tot 45, ik ga dat voorlezen, de zonen van Zebedeus. En Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen naar hem toe en zeiden, Meester, wij zouden willen dat u voor ons doet wat wij ook maar vragen. En hij zei tegen hen, wat wilt u dat ik voor u doet? En ze zeiden tegen hem, geef ons dat wij mogen zitten, de een aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand, in uw heerlijkheid. Maar Jezus zei tegen hen, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drink, en met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En ze zeiden tegen hem, dat kunnen wij. Maar Jezus zei tegen hen, de drinkbeker die ik drink, zult u wel drinken, en met de doop waarmee ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is. En toen de 10 anderen dit hoorden, begonnen zij het Jacobus en Johannes zeer kwalijk te nemen. Maar Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen, u weet dat zij die geacht worden leiders te zijn van de volken, heerschappij over hen voeren, en dat hun groten macht over hen uitoefenen. Maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie onder u belangrijk wil worden, die moet uw dienaar zijn. En wie van u de eerste zou willen worden, die moet dienaar van allen zijn. Want ook de Zoon des Mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven als lofprijs voor velen. En dan wil ik nog naar Colossenzen gaan, vers 3. Daar staat er in vers... Ik zal eerst vers 1 en 4 lezen en dan nog vers 12. Zoeken wat boven is. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is, die aan de rechterhand van God zit. Bedenk de dingen die boven zijn en niet die op de aarde zijn. Want u bent gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God. Wanneer Christus geopenbaard zal worden, die ons leven is, dan zult ook u aan hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan vers 12 van hetzelfde hoofdstuk. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld. Hier wordt het woordje nederigheid duidelijk gebruikt. Een karaktertrek die ons als christenen zou moeten kenmerken. Want als u met Christus opgewekt bent, staat er, zoek dan de dingen die boven zijn, waar Christus is. En om te beginnen hebben we heel wat moeite, zoals ik al zei, met die nederigheid. Denk maar gewoon al intellectuele nederigheid. Om toe te geven, iemand die gestudeerd heeft, om toe te geven dat uw oordeel of uw kennis niet altijd de juiste is. Hoe vaak ervaren we dat niet in ons eigen leven? Of iemand die goed kan knutselen of kan werken, denken dat als hij iets doet, dat hij dat allemaal beter kan. Dat zijn allemaal vormen van een soort nederigheid. Of denken dat jij beter bent dan die ander, van een andere kleur, van een andere ras, van een andere taal. Allemaal dingen die ons in feite kenmerken en die we met de een of andere manier toch ergens ervaren, als we eerlijk zijn. Hoe vaak hebben we al niet gedacht van, ik kan dat beter. Of misschien ben ik wel in dat punt beter of die ander. Het zijn zondige gedachten die ons kenmerken als mens. We moeten daar ook niet van verwonderd zijn. De zonde leeft in ons en wij zijn mensen die gevallen zijn en bevlekt zijn met de zondeval. Maar ik denk dat de meeste nederigheid, en ik heb dat gevonden hier op internet, ik vond dat heel mooi. De nederigheid van verwondering. Durven stil te staan bij de dingen, bij de alledaagse dingen en ergens verwonderd zijn, zoals ik al dikwijls al heb gezegd, van de natuur of van iets dat voor ons ergens, hoe moet ik het zeggen, verwondering oproept. Iets dat we niet kunnen vatten. En ik denk dat ook misschien wel het meeste geluk bijbrengt. Wij moeten niet alles kunnen begrijpen, we moeten niet alles kunnen bevatten, we moeten ook niet alles kunnen. Het is echt een nederigheid van verwondering. En ik denk dat wij, of dat de mensen de grootste vorm van nederigheid is, namelijk verwonderd zijn over het ontstaan van het leven. Namelijk alles kunnen geven aan God. Verwonderd zijn dat God inderdaad de hemel en de aarde heeft gemaakt, zoals ik ook straks aanhaalde in de psalmen. Dat is pas, denk ik, de hoogste vorm van nederigheid, dat wij mensen ons buigen voor God. Dat is een vorm van nederigheid. Want als je tegen mensen spreekt die dat niet kennen en niet begrijpen, dan komt er toch wel ergens hoogmoed op, ongeloof. En ik denk dat wel de ultieme vorm van nederigheid is, ons nederbuigen voor God. Wij zijn hier niet zomaar. We zijn hier niet per toeval. Alles is wat wij geloven door God gegeven. Dat maakt ons werkelijk nederig. De nederigheid van verwondering is namelijk ook erkennen dat Hij de Schepper is. En ik vind dat altijd prachtig als ik daarbij stijl stond, als ik daarbij aan het voorbereiden was, dan mogen wij inderdaad stilstaan dat de hemel en de aarde, wij mensen en alles wat we zien, toch is ontstaan doordat God in de hemel, waarvan wij een beeld krijgen door de Bijbel, maar toch nog zo weinig van kunnen verstaan, dat Hij dat allemaal heeft gemaakt. Ik heb nog gezegd, door de koppigheid van vele mensen gaan ze verloren. Koppigheid is iets wat blijft aanslepen. Maar als je kunt u vernederen en kunt toegeven aan dingen, dan is dat zalving op de ziel, laat ik het zo zeggen. Dus gelukkig zijn wij hier als gemeente, als mensen, als broeders en zusters samengekomen en hebben we ergens die verwondering van nederigheid gezien en mogen wij ons inderdaad, hebben wij ons al nedergebogen voor die ene God. En waarom is dat nu zo belangrijk, nederigheid? In de eerste plaats, omdat Jezus het zelf zegt. Jezus vond dit belangrijk. Ik heb juist die tekst voorgelezen van de zonen van Zebedeus. En als je dat eerlijk bekijkt, dan hadden die mannen nogal het lef, hè? om te vragen aan de rechter en aan de linkerzijde van... eens keer weer opzoeken. Aan de linker en de rechter, één aan uw rechter en aan de linkerhand in uw heerlijkheid. Met andere woorden, de linker en de rechterhand, dat was roem. Dat was ergens eer dan ze kregen, dan ze vroegen. Dus ergens als je aan de linkerkant of aan de rechterkant zit van, dus van een troon, dan deel je ergens mee in de eer van die op de troon zit. Dat wil toch ergens zeggen dat de koning, of die op de troon zit, u zeer belangrijk vindt. Want over het algemeen zal hij toch wel belangrijke mensen vragen die naast hem zitten. En dat is iets, ik denk, iets typisch menselijk. Wij willen ergens gezien worden. We willen eer ontvangen en we willen ergens gekend worden. Zelfs hier in onze kerk, hè, als we spreken of als we gelijk wat we ook doen. Het zit in ons zo diep van binnen dat we graag ons willen profileren. Is het dan verkeerd als je talenten hebt en die te gebruiken? Dat denk ik niet. Het is heel wat anders als je je profileert om roem en eer te ontvangen dan wat je gekregen hebt te gebruiken tot eer en glorie van God ten dienste stellen. Dat zelfs een gezonde ambitie hebben, dat is geen zonde, dat is niet verkeerd, dat is wat je krijgt van God om ook te gebruiken tot eer en lof van hem. Alleen als het niet zo is dat je er eer en de roem wel voor ontvangen. En hier lezen we van die twee, en het was niet de minste, ik denk toch wel dat die Johannes was, die geliefd was door Jezus. Johannes, die ook op Patmos de openbaringen kreeg. Dus die twee, denk ik toch, dat het die Johannes was. Ik heb dat nu niet opgezocht. Maar zij vragen iets wat wij misschien, misschien niet zouden vragen, maar het komt er toch op neer, zoals ik al zei, van kijk, dat is nu wat de mens in feite wilt. Eer en roem. En als we eerlijk zijn, leeft dat allemaal een beetje in ons. Het was in feite een arrogant verzoek van Jacobus en Johannes aan Jezus om die positie van macht en autoriteit in Jezus komende koninkrijk te mogen bezitten. Dat is heel wat anders dan wat Jezus inderdaad vraagt. En dat is nu, zoals ik ook al heb aangehaald, waarom is nederigheid belangrijk? Ten eerste daarom dat Jezus dat inderdaad zegt. En dat hij zegt, we moeten een dienaar zijn. We hebben het ook gelezen of gezien, tenminste hier, in het kindermoment, namelijk de voetwassing. De voetwassing werd gedaan door slaven in die tijd. De mensen hadden geen asfalt, hun voeten waren stoffen, ze kwamen binnen. Dus het eerste wat de mensen deden was hun voeten, ze hadden ook sandalen, dus hun voeten waren vuil. Ze moesten aan tafel liggen. Ze hadden blijkbaar ook geen stoelen in die tijd. Dat was een gewoonte. Dus het was normaal dat de voeten werden gewassen door slaven. Een voorbeeld die Jezus ons aanreikt van was elkaar de voeten. Wees een dienaar. En dat is ook zo moeilijk. Als we eerlijk zijn, dan is dat heel moeilijk om dienaren te zijn. Ik heb daar, om eerlijk te zijn, wel moeite mee. Ik heb ook moeite om nederig te zijn, zoals op het werk. Ik ben iemand die nog vlug mijn mening heeft. Dat is niet altijd verkeerd, soms te vlug. Maar om nederig te zijn en te erkennen dat er iemand boven u staat, is soms moeilijk. Hopelijk ben ik niet de enige. Of in uw gezin. Of in uw... waar ook. In ons gezin is het ook zo vaak moeilijk om nederig te zijn tegenover uw man-vrouw relatie. Als je moest vragen naar Heertrui, dan gaat ze volmondig ja knikken. Het is niet altijd zo evident om die karaktertrek die we hier van voren staan te prediken, in ons leven toe te passen. Maar het is ook niet zo, het is wel belangrijk, maar mensen die spreken, leren daar ook van. Ik bedoel, als ik hier dat moet voorbereiden, dan leer ik ook daar iets van. Wij zijn ook niet de volmaakte mensen die hier van voren staan. Zelfs niet als oudsten. We zijn ook mensen die gebruikt worden en mogen leren over dat koninkrijk en anderen mogen doorgeven wat we zelf lezen en ondervinden. Maar het is in de praktijk niet altijd zo gemakkelijk om dat toe te passen. Daar ben ik mij ook van overtuigd. Maar het is wel een karaktertrek die wij als christenen mogen leren beoefenen. En daar gaat het om. Daar gaat het om dat we bewust worden dat we niet zijn zoals de mensen in de wereld, Maar dat we leren wat nederigheid betekent, omdat Jezus daar meermalen de nadruk op legt van wees nederig. Als we nu denken, zoals het voorbeeld van de voetwassing, Jezus was de Zoon van God. Denkt u dat nu in? De Allerhoogste, de Koning, we kunnen ons dat gewoon niet voorstellen en niet vergelijken, maar Hij kwam, God zelf, in de gedaante van Jezus, naar deze aarde, liet zich bespotten en bespuwen, zoals we hebben gezongen, of zoals we hebben gehoord, ik weet het niet meer. Maar die macht, die eer, heeft Hij volledig afgelegd om voor ons aan het kruis te gaan en voor ons een weg tot bevrijding en tot redding te kunnen aanbieden. Als dat niet de hoogste vorm van nederigheid is, dan weet ik het niet. En in Colossenzen 3, vers 12, staat er iets ook zo moois. Kleed u zich dan als uitverkorenen van God, heiligen en geliefden, met innige gevoelens van ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld. Kleed u zich dan. Het is een werkwoord, wij moeten iets doen. Het gaat niet allemaal vanzelf. Bepaalde karaktertrekken van ons mensen moeten veranderen als we Jezus willen volgen. En hier staat er inderdaad, kleed u zich aan. En ik wil nog een tekst aanhalen in 1 Petrus 5, vers 5. In 1 Petrus vers 5, van 5 tot, ja, hoofdstuk 5, vers 5. Evenzo jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees allen elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed, want God geeft zich tegen de hoogmoedigen, keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen heeft Hij genade. Hier zien we ook weer dat woordje bekleden. Maar als we dat nu in onze context ergens zien van jongeren, wees uw ouderen onderdanig. We leven in een maatschappij dat nederigheid een vies woord is. Als we kijken naar jongeren, hoe jongeren omgaan en het respect van naar ouderen toe, is dat de dag van vandaag heel wat minder dan in onze jaren. Dat moet ik eerlijk zeggen. Oesfebe is lerares in het middelbaar en zij hamert daarop van respect te hebben voor leerkrachten. Want het is de dag van vandaag niet meer zo gemakkelijk in het onderwijs om daar te staan en mensen iets bij te brengen. Die respect, in onze tijd was er nog respect. Misschien, wij waren ook pubers en we staken soms ook wel iets uit. Maar ik denk dat we nu inderdaad in een tijd leven waar dat toch wel helemaal anders is. Het respect is ergens weg. Respect naar ouders, respect naar leerkrachten, respect naar de politie. Denk maar, vroeger als wij een politieman zagen staan, ja, dan waren we al een beetje behouden. We waren al een beetje bang. Nu, als je de televisiebeelden ziet, ze vallen ze aan, ze bespotten, ze bespuwen ze. Heel die mentaliteit, oké, je kunt al wat vragen, ja, hoe komt het allemaal? Ik ga daar nu niet op antwoorden, maar het is ergens zo dat de maatschappij, dat die respect naar ouderen toe wel ver af is. Toch veel verder dan in onze tijd. En ik denk dat het misschien wel een beetje aan het wederkeren is. Dat de mensen hebben gezien van, oei, het loopt toch wel een beetje de verkeerde kant uit, we gaan moeten terugkeren. Dat is mijn gevoel, ik weet niet of het zo gaat zijn, maar misschien zou het ook wel niet goed zijn. Denk nu maar gewoon al aan de dienstplicht. Alle 18-jarigen, wij zijn nog van de oude generatie, we hebben nog moeten de dienstplicht vervullen. En dat was een goede karaktertraining. Je komt daartoe, je zit daar niets en je kunt daar niets. En dat wordt u wel duidelijk gezegd, van hier is het enkel maar niet nadenken, gewoon de bevelen opvolgen. En inderdaad, je kunt u afvragen, is dat wel allemaal goed? Maar misschien voor die paar maanden dat je daar zit, is dat inderdaad niet goed. Dat je leert te doen wat er gevraagd wordt. En als je het niet doet, well, ja, dan vlieg je in het cachot. Zo simpel was het. Ja, maar dat was zo. Ofwel, in plaats van naar huis te gaan een weekendje, binnenblijven aan de koer vliegen. Ze hadden altijd een stok achter de deur. Dus, wat deed je dan? Ja, dan volgde de bevelen op, want je wilde naar huis en je wilde niet in dat cachot zitten. Dus het was een stok achter de deur, maar het was goed, want het vormt mensen. En misschien is dat nu de dag van vandaag een beetje te ver overgehaald naar de andere kant. We mogen onze kinderen geen tik mee geven, we mogen ze niet meer dat en we mogen ze niet meer zien. En het resultaat is, ja, wat we zien. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben wel een man van de oude stempel en een tik. Kregen mijn kinderen zeker. En mijn kleinkinderen, als ze niet luisteren, krijgen ze ook een tik. Zo simpel is dat bij mij. Maar ik denk nog altijd dat dat de goede methode is. En tot nu toe mag ik nog altijd zeggen dat ik fier ben op mijn kinderen en mijn kleinkinderen. Bij deze. Dus, in 1 Petrus 5, vers 5 staat er: kleed u aan met nederigheid, want God keert zich tegen de hoogmoedigen. Maar de nederen heeft hij genade. Hier wijst de tekst op hoogmoedig zijn. Maar ook de nederigen heeft hij genade. En wat wil dat nu zeggen? De nederigen heeft hij genade. Als we denken aan Maria, de moeder van Jezus, dan zegt de engel tegen Maria: hij hebt genade gevonden bij God. Hij hebt genade gevonden bij God, Maria. Toen zij in verwachting, of toen zij de engel van God kreeg met de boodschap dat ze ging zwanger worden. Hier wil hij de tekst zeggen van: je zult gezegend zijn, bevoorrecht zijn. Maria was inderdaad bevoorrecht, maar als we die karaktertrek van nederigheid kunnen uitwerken, dan heeft hij genade, dan worden we gezegend. En dat is wat we mogen ervaren. Door onze houding kunnen wij inderdaad gezegend zijn. Dat zegt onze tekst. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen heeft hij genade. En als we inderdaad, en dat is in feite een heel logisch gevolg, mensen die hoogmoedig zijn, ja, die lopen soms wel een keer tegen zichzelf aan. En die zijn voor vele mensen ook niet zo aangenaam. Maar iemand die nederig is van hart, die heeft over het algemeen, is graag gezien en is voor zichzelf. Het is altijd goed dat mensen kunnen positief zijn over u. Dus hier zegt die tekst alleen nog, of zegt die tekstocht er nog bij, maar de nederen geeft gij genade. Het is een zegen om die karaktertrek in ons te laten werken. Als de nederigheid inderdaad een weg is naar genade is, hoe doen we dat dan? Hoe gaan we nu nederig zijn? En ik denk dat we daar een mooi voorbeeld hebben in de Heer Jezus. In Lucas 22, vers 42 staat er, en we kennen dat allemaal, maar het is ook weer zo moeilijk om dat toe te passen, die Jezus in Gethsemane. En in vers 42 staat er: Vader, als u wilt, neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Hier lezen we dat Jezus had ook een wil. Hij had een wil, Jezus. En Jezus zegt hier: neem deze drinkbeker van mij weg, maar laat niet mijn wil, maar de uwe geschieden. Dat is ergens een karaktertrek dat Jezus hier aanhaalt. Hij maakt het kenbaar aan zijn vader van: kijk, ik zou het liever niet meemaken wat er nu op mijn weg ligt. De pijn, de veroordeling, wat was er allemaal? De schande. Ik zou dat liever niet hebben. Maar het is niet mijn wil, maar Gods wil. Toch koos hij ervoor om de wil van God te doen. En hij zegt het zo mooi: Vader, als u wilt, neem deze beker van mij weg. Maar het is niet mijn wil, maar de uwe mag geschieden. En ik denk dat dat ook voor ons zo belangrijk is. Dus nederigheid is niet zomaar iets dat we kunnen doen of kunnen oefenen. Het is ergens van: kijk, Heere, ik kan dat niet. Ik kan bepaalde dingen die hij van ons verwacht niet doen. Bijvoorbeeld dienstbaar zijn, maar ook nederig zijn. Ik kan dat niet uit mezelf. Maar ik kan wel bidden en vragen dat God mij inderdaad die nederigheid leert. Het is niet wat ik wil. En zo is het in alles in ons gebeds- en in ons geloofsleven. Het gaat niet meer om ons, het gaat om Jezus. En dat is juist de worsteling en de strijd die wij kennen. Wij zijn zo vaak op de troon. Wij zitten op de troon. Zelfs niet links of rechts, wij zitten op de troon. Wij willen onze eigen ideeën, onze eigen manier van leven, ons denken en ons doen en ons voelen. Wij willen ergens dat dat bevestigd wordt of dat we dat kunnen uitleven. Hier is die karaktertrek van Jezus heel anders. Het gaat niet om mijn wil, het gaat om zijn wil. En als we dat in ons geloofsleven ergens toepassen, dan mag er verandering zijn. Want we zijn niet alleen. De Heilige Geest zegt, zoals ik al heb gelezen, nederigheid heeft God genade. Nederige mensen krijgen genade. Met andere woorden, nederige mensen worden gezegend in hun uitwerken misschien van genade, maar ook in, zoals Maria, worden gezegend, worden gezien bij God en een verlangen om nederig te zijn wordt niet zomaar ongekend bij God. God werkt daaraan. En ik denk dat we dat allemaal, maar ook allemaal echt mogen bidden, dat we dat meer en meer in ons eigen leven mogen zien. We zullen natuurlijk allemaal graag zien dat onze vrouw en onze kinderen dat allemaal graag hebben of zien, maar het gaat in de eerste plaats altijd om onszelf. Jezus bidt hier niet dat de soldaten bijvoorbeeld zouden weglopen of dat er de omstandigheden zouden veranderen. Hij vraagt, hij weet het. Hij zegt alleen, laat niet mijn wil geschieden. Het gaat om Jezus en de Vader. Het gaat om ons en de Vader. Het gaat om ons en de Vader. Wij willen, zoals ik al heb voorgelezen, wij die gekocht zijn. Wij die, hoe heb ik het nu voorgelezen in 2 Colossenzen? Staat er zo mooi. Als u nu met Christus opgewekt bent, zoek dan de dingen die boven zijn. De vraag is natuurlijk, zijn we met Christus opgewekt? En ik denk dat we dat allemaal mogen zeggen, als we geloven in de Heer Jezus, de enige naam die redt, dan zijn we inderdaad opgewekt. Met hen. Dus dan zoeken we de dingen die boven zijn. En die dingen die boven zijn, zijn juist die dingen die tegen ons eigen natuur ingaan. Jammer genoeg. Maar dat is vaak strijd. Dat is ook wat de Bijbel leert. Wij mogen anders zijn. We moeten de dingen die boven zijn anders gaan zoeken. En wat in de wereld is, is jammer genoeg vaak niet tegen onze natuur in. Want wij houden graag mee met de dingen van de wereld. Maar het is wel tegennatuurlijk in het Koninkrijk van God. Nederigheid. En ik ga hier een paar citaten voorlezen dat ik gevonden heb. Daarom is het internet ook zo gemakkelijk. Hè? Je zoekt dingen op en dan krijg je prachtige teksten waarvan je ook, ja, dat je zegt inderdaad, ik heb daar nog nooit bij stilgestaan. Ik zeg altijd als ik een preek voorbereid, ik moet niet het warm water uitvinden. Dat is er al. Maar ik bid altijd dat ik mag leiding krijgen van de Heilige Geest, dat ik iets lees, dat ik via de computer een goede tekst mag vinden die mij aanspreekt. En dat ik ook mag doorgeven. En dat is ook leiding van de Heilige Geest. En ik heb hier een paar, ja, hoe moet je dat zeggen, conclusies, dat ik mag opnoemen. En ik ga ze voorlezen. Bijbelse nederigheid heeft alles te maken met dankbaarheid. En ik denk dat dat wel het belangrijkste is, met dankbaarheid. Een mens die niet dankbaar is, zal ook moeilijk zien. Bijbelse nederigheid betekent dat je inziet dat jouw leven, de mensen om jou heen, je talenten en ook je tekortkomingen en tegenslagen zijn, geschenken zijn van God. En dat is best moeilijk om dat te mogen zien. Maar dat is ook nederigheid. Want alles komt van God. Hoe moeilijk het ook is, alles komt van God. We hebben daar niet veel tegenin te brengen. Bijbelse nederigheid is dat je inziet dat jouw leven niet iets is waar je recht op hebt, maar iets wat je zonder enkel verdienste aan jouw kant hebt ontvangen van God. Dat is ook weer die Bijbelse nederigheid van in verwondering staan dat alles wat we hier zien, voelen en ervaren van God komt. Bijbelse nederigheid is een houding of eigenschap die zich kenmerkt door weinig voor zichzelf te eisen of op de voorgrond te treden. En ik vind dat heel belangrijk, dat laatste zinnetje, of dat voorlaatste. Het is een beslissing van de wil om dit ons toe te eigenen door de kracht van de Heilige Geest. Het is geen emotie, het is geen vroom gevoel. Nederigheid moet actief worden uitgewerkt om de werken van het vlees te doden, zoals roem, eer en macht. En dat is het, daar draai je het allemaal op om. Net zoals Jezus in de Hof van Gethsemane zei, niet mijn wil, maar u wil geschieden. En daarom, net zoals we vandaag ook weer hebben gehoord in het kindermoment, draait alles om in feite van Hoe ga ik om met het geloof? Hoe lees ik mijn Bijbel? Hoe bid ik? Hoe ben ik naar God toe? Ben ik eerlijk? Zoek ik God? Zoek de dingen die boven zijn? Uit onszelf, als we dat niet doen, dan gaat er niet veel veranderen. Het is een lange weg. Maar dat is het belangrijkste wat we kunnen doen, God gaan zoeken. Toen Jezus in de hof was van Gethsemane, dan lezen we dat hij 3 maal ging gaan bidden. 3 maal van, Vader, neem deze beker van mij weg. Zijn gebed is niet verhoord. En dat spreekt ook uit in feite dat Jezus echt wist wat hem te wachten staat en ook die angsten die op hem afkwamen. En toch heeft hij dat lijden ondergaan voor ons mensen. Komt hij weglopen? Als mens zouden we denken, ja. Maar God, maar Jezus was meer dan mens en toch mens gelijk. Ik weet dat niet en ik ga er ook geen antwoord op geven. Het belangrijkste is dat Jezus altijd zei, ik en mijn Vader zijn één. Ik wil de wil doen van mijn Vader. En ik denk dat dat ook voor ons een oefening is, elke dag van, ik wil de wil doen van God de Vader. Want ik ben geschapen door zijn hand. Hoe moeilijk het ook is. En wil dat nu zeggen dat je van vandaag op morgen gaat veranderen? Ik denk het niet. In de Bijbel lezen we dat we mogen groeien. Groeien in geloof. En dat we inderdaad mogen leren om te veranderen. En dat het nooit te laat is om te veranderen. Alleen moeten we bewust worden dat dingen die God vraagt, ook in ons leven, misschien zichtbaar of niet zichtbaar zijn, maar dat we willen veranderen. En een van die punten was inderdaad, zoals ik nu heb aangehaald, nederigheid. Nederigheid is belangrijk omdat God het belangrijk vindt. Omdat Jezus het belangrijk vindt. En omdat het in zijn koninkrijk past, nederigheid. Daarom een warme oproep om inderdaad daarover na te denken en te vragen van wat, ja, want we weten niet altijd wat nederigheid is. Ik denk ook in mijn eigen leven, ja, wat houdt dat nu in, nederigheid? Maar als we eerlijk zijn en als we oprecht tot God onze verlangens en onze noden bekendmaken, dan denk ik wel dat we daar een antwoord zullen op krijgen. Ik denk dat ik rond ben, inderdaad. Dus, voor de 2e keer of de 3e keer leren we over nederigheid. Jezus is ons voorbeeld. Wij mogen hem navolgen.
De mededelingen, ik denk dat ik misschien alleen maar moet mededelen, de rest staat allemaal op het plaatje. En dat is het wel de belangrijkste, namelijk morgen om 19:30 bidstond in de kerk. Verder wens ik jullie allemaal nog een gezegende zondag en geniet nog van het prachtige weer. Dank u.